En wij zijn toegekomen aan het laatste deel van Romeinen 11. En daarmee het laatste deel van Romeinen 9 tot en met 11. De uiteenzetting hier in het midden van deze brief. Een uiteenzetting met betrekking tot de verhouding, om zo te zeggen, tussen de gemeente en Israël, de gemeente en het Joodse volk. En in het laatste gedeelte daarvan vinden wij min of meer een soort samenvatting, of overzicht kun je ook zeggen. Een beschouwing achteraf van het geheel dat in deze hoofdstukken uiteengezet is, waarbij sprake is van dat hetgeen beloofd was aan Israël, aan het Joodse volk om zo te zeggen, maar wat beloofd was aan Israël, namelijk eerst geboorterecht, zoonstelling of hoe het maar heten mag, dat in de praktijk terechtgekomen is bij wat wij populair de gemeente noemen. En dat hier in een van deze laatste versen genoemd wordt de volheid der heidenen. Dat was in Romeinen 11 vers 25 waar wij vorige keer waren. En waar dus vastgesteld wordt dat zolang die volheid der heidenen nog niet is ingegaan, de hemel in blijkbaar, maar zoals ze zegt, dat staat er niet bij. Maar zolang dat nog niet gebeurd is, of in ons evangelisch jargon, zolang de gemeente nog niet is opgenomen, blijft deze verharding over Israël. Dat wil zeggen, blijft Israël ongelovig, officieel. Het Joodse volk als volk. Dus dat wordt pas anders na de opneming van de gemeente. En dat hangt samen met de gedachte die hierna ook onder woorden wordt gebracht. Namelijk dat de bekering van Israël, de bekering van het Joodse volk, om zo te zeggen, want daar begint de bekering van Israël mee. De bekering van het Joodse volk. Het resultaat zal zijn onder andere dan, maar dan toch in de eerste plaats, van het werk van de gemeente na de opneming van de gemeente. Dit is geen makkelijke gedachte, want ja, wij gelovigen, zeker ook wij evangelische gelovigen, wij geloven dat wij voor altijd behouden zijn, dat wij wedergeboren zijn, we zijn zeker van onze zaligheid. En dat betekent dan dat als we komen te overlijden, dan gaan we naar de hemel. En mocht de opname van de gemeente eerder plaatsvinden, nou ja, dan zullen wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, dan gaan we ook naar de hemel. En daarmee is het verhaal af, verder wordt het niet over nagedacht, omdat men profetisch woord eigenlijk niet kent. Maar het hele punt is dat wij als gelovigen vandaag voorbereid worden op onze eeuwige toekomst bij de Heer. En die eeuwigheid zullen wij ook niet lediglijk doorbrengen, om zo te zeggen. Daar wacht ons één taak, dat hangt samen met die zoonstelling waartoe wij tevoren verordineerd zijn. En een van die taken is dat de gemeente in de eerste plaats verantwoordelijk is voor Israël. En vanuit een hemelse positie, die wij eigenlijk nu al hebben, zijn wij verantwoordelijk inderdaad voor Israël. Daarom is een van de belangrijkste taken of verantwoordelijkheden van de gemeente in onze dagen dat door ons gemeente, door ons gelovigen uit de heidenen, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Maar nu ben ik het voorgaande gedeelte van deze hoofdstukken weer aan het vertellen. Waar staat dat de Heer Israël tot jaloersheid zou verwekken door wat niet zijn volk was, door Lohami, door heidenen, door een onverstandig volk, enzovoorts. Dat is nu zo, maar dat zal in de toekomst ook zo zijn. We hebben het daar straks over, want er staat in de volgende verse, dat is een betere aanleiding om erop in te gaan. Maar niettemin, vers 25 zegt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen, ergo de gemeente, zal zijn ingegaan. En daarna, dat is vers 26, maar ook staat er alzo, niet alleen maar daarna. Daarna staat er trouwens ook niet. Er staat alzo zal geheel Israël zalig worden. En het woordje alzo is heel belangrijk natuurlijk. We lezen er gemakkelijk overheen en we doen vaak alsof er staat daarna. En dat is ook de strekking natuurlijk van deze verse, want pas na de opname van de gemeente zal geheel Israël zalig worden. Maar er staat niet en daarna. Dat is wel zo, maar er staat alzo zal geheel Israël zalig worden. Met andere woorden, de zaligheid van geheel Israël hangt kausaal samen met het ingaan van de volheid der heidenen. Met andere woorden, het ingaan van de volheid der heidenen, namelijk de opneming van de gemeente, zal tot gevolg hebben de bekering van heel Israël. Maar dat is niet in een paar woorden uit te leggen, omdat het samenhangt met, geheel het profetisch woord. En er zijn nogal wat profetieën die daar rechtstreeks betrekking op hebben. Maar de meest smalle verklaring in een paar woorden is dat de gemeente pas na de opname van de gemeente zodanige invloed zal uitoefenen op Israël dat het daardoor inderdaad tot geloof zal komen. Nou ja, dat is dan ook maar een overblijfsel en het is in de dagen van de grote verdrukking. Maar niettemin, zo zal heel Israël zalig worden. Dan zeg je nou, hoe kan het, kunnen wij nou het evangelie prediken aan de Joden als wij hier niet meer zijn? Maar u weet toch hoe dat is. Ook aan ons wordt het woord gepredikt en wordt het woord verkondigd. En wij denken dat dat mensenwerk is en dat is niet zo. Want de Heer zelf zou dat doen. En die gebruikt daarvoor personeel. En dan zegt u weer, dat zijn toch mensen. Dan zeg ik, nou. Wij weten toch dat engelen gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden voor degenen of ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dat is ongeveer het laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 1, waarin bestaat dat Christus aan het hoofd staat van de engelen. Waarom ook niet, hij is de aartsengel, al begrijpen velen dat ook niet. Men is niet gericht op deze dingen. Er ontstaan zoveel vreemde opvattingen over. Maar het hele punt is dat het werk Gods ook vandaag vanuit de hemel gebeurt in de eerste plaats door de Heer Jezus zelf. En in de tweede plaats dus door zijn ook hemelse personeel. En het zijn dus engelen die hun werk doen. Waarom ook niet? Engelen zijn boodschappers. Meestal de term gereserveerd voor hemelse boodschappers. Die doen ook nu hun werk. En dat heeft tot gevolg dat de Heer zijn werk aan ons en in ons mensen doet en kan doen. En wij als gelovigen zouden in de toekomst, in de opstandingsstatus, zouden de engelen gelijk wezen. Bovendien zegt Hebreeën hoofdstuk 12 dat wij zijn toegevoegd aan de tienduizenden engelen. Er zit veel meer achter zo'n tekst, maar dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar dat betekent wel dat we tot die categorie gerekend worden en dat wij hemelse boodschappers zijn, zullen zijn. Maar ik zei zijn, want dat zijn we eigenlijk nu ook. Wij zijn hemelse boodschappers, we zullen hemelse boodschappers zijn die vanuit een hemelse positie het woord God zullen bekendmaken en daarmee het werk Gods en daarmee Christus zullen bekendmaken aan alle die op aarde wonen. Officieel is dat nu al zo, maar na de opname van de gemeente eindigt ons werk niet, dan begint het pas goed. In onze dagen, terwijl wij nog hier zijn, is het eigenlijk alleen maar oefening. Training voor de toekomstige functie, daar gaat het om. En dat staat hier vervolgens ook in Romeinen 11. Dus al zo zal geen Israël zalig worden te lezen als op deze wijze. Op deze manier zal dat gebeuren. Niet dat het daar in dit vers al over gaat, dus ik moet er dringend over ophouden. Want in dit vers gaat het erom dat ooit een keer geheel Israël zal zalig worden. Want volgens met name dan ook de eerste versen van dit hoofdstuk, waar we niet al te uitgebreid bij stil hebben gestaan, is er in onze dagen slechts sprake van één overblijfsel. Een minderheid. En in de toekomst zal zo zijn dat geheel Israël zal zalig worden. Bovendien staat erachter gelijk geschreven is, dubbele punt. En ja, wat er dan verder staat, daar ga ik maar niet uitgebreid op in. Want ja, de apostel noemt dan eigenlijk meerdere schriftplaatsen bij elkaar. Als u een Bijbel hebt zoals ik, dat is van harte aanbevolen trouwens, dan vindt u daaronder een verwijzing naar Psalm 14 vers 7. Naar Jesaja 27 vers 9. Nou, Jesaja 59 vers 20, dan komen wat meer algemenere teksten zoals Jeremia 31 vers 31 over het nieuwe verbond. Maar uit deze versen destilleert de apostel deze zin gelijk geschreven is, dubbele punt. De verlosser zal uit Sion komen. Dat staat er ook inderdaad. En hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. In één adem heb ik dat zo in het Oude Testament niet gelezen. Maar het punt is dat apostel Paulus hier ook niet letterlijk een complete zin of een compleet vers citeert, maar wel de gedachten die we zo terugvinden in het Oude Testament. Waaronder de verlosser zal uit Sion komen en inderdaad, hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En ook vers 27, dit is een verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. Dat is de algemene verwijzing naar nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen waarin dat nieuwe verbond werd aangekondigd. Onder welke de Heer de zonden, de misdaden niet meer zou gedenken enzovoort. Wij leven daar al onder, het is op ons van toepassing. Men lezen niet alleen Jeremia 31, maar ook in het bijzonder Hebreeën hoofdstuk 8, waar het uitgebreid wordt aangehaald en op ons wordt toegepast. Maar wat hier gezegd wordt, is dat dit straks op geheel Israël zal worden toegepast, omdat in de toekomst heel Israël als volk geplaatst zal worden onder dat nieuwe verbond. Dat is niks bijzonders, want dat staat uitgebreid in het Oude Testament dat dat zo is. Maar hier staat dat gebeurt in werkelijkheid pas na de opname van de gemeente. Daarvoor is slechts sprake van de verzameling van één overblijfsel en daarmee van eerstelingen en dat is de gemeente. En pas als dat voltooid is, zal het werk aan Israël als zodanig, als volk, voortgang vinden. Met als gevolg dat de goddeloosheden van Jacob worden afgewend. En dat inderdaad de verlosser zal komen uit Sion. Daarbij is de term Sion enigszins dubbelzinnig. Ook een onderwerp waar ik niet uitgebreid op in kan gaan. Want in het Oude Testament wordt inderdaad de komst van de Messias uit Sion aangekondigd. Maar ook daar al heeft het de dubbele betekenis van hij komt uit Jeruzalem, maar wel degelijk ook hij komt uit de hemel. Vandaar dat bij gelegenheid de Joden zeggen, deze Jezus, wij weten van waar hij komt. Maar wij hebben geleerd uit de schriften dat als de Messias komt, als de Christus komt, dan weet niemand van waar hij komt. Dan zal niemand het weten waar vandaan hij komt. Dat klopt, want het betekent dat ook zij begrepen hebben dat de term Sion toch een wat vage uitdrukking is. Dat wil zeggen, het mag dan van toepassing zijn op Jeruzalem, maar toch zit er een diepere waarheid achter. En inderdaad, hij komt uit de hemel. Maar dat is iets wat de Joden tot vandaag officieel niet willen accepteren. Men kent hem als de zoon van David, wellicht ook als de zoon van Jozef op een vreemde wijze. Maar dat hij uit de hemel zou komen als zoon van God, dat heeft men vroeger nog wel enigszins verondersteld. Maar sinds dat de christenen geloven dat Jezus de Messias is en dat die uit de hemel afkomstig is, hebben de Joden het afgezworen. In de oude Joodse overleveringen kun je dat nog lezen, in het Talmud dus, maar in latere commentaren daarop vind je dat niet meer terug en wordt het zelfs bestreden. Vreemd genoeg. Maar ja, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Maar hij zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. Maar u weet het, als de verlosser, als de Messias komt, komt heel de gemeente met hem. En als de Messias, de komst van de Messias, laat ik het nu eenvoudig zeggen. Als de komst van de Messias, de komst van Christus, de oorzaak is tot de algehele bekering van het Joodse volk. En dat is zo. Dan betekent het dus ook dat de hele komst van de gemeente met Christus de algemene oorzaak is voor de bekering van Israël. En dat is ook zo. Daarna moet ik het weer uitleggen en dan moeten we gaan spreken over het werk dat dus door de gemeente met Christus aan het hoofd gedaan wordt. En ik vestig er uw aandacht op dat Christus zelf, de Heer Jezus zelf, deel uitmaakt van de gemeente. Wat een omgekeerde manier is om het te zeggen, maar ja, ik kom er helemaal van die kant binnen. Hij is de eersteling en het hoofd van de gemeente, maar wel degelijk dus de gemeente. En wij zijn slechts aan hem toegevoegd. Maar die dingen horen bij elkaar. Het gaat om de wederkomst van Christus, gaat het om de komst van de gemeente. En toen zei Paulus, dat is wel zo, maar dat betekent dus dat wij hem eerst tegemoet gaan in de lucht in 1 Thessalonicense 4. En zo is dat natuurlijk ook. Het zijn geen moeilijke dingen. Nou goed, een nieuw verbond dus in de toekomst alsnog gesloten met Israël. Als het tot geloof komt namelijk. Maar vergis u niet, geheel Israël wil wel degelijk zeggen allen die daar nog van over zijn. De ontkomenen van het zwaard, begint Jeremia 31 niet zo? Dat weet u, Jeremia 31 is dat hoofdstuk over. Zie de dagen komen dat ik het met het huis van Juda, met het huis van Israël of andersom, een nieuw verbond zal maken en ik zal hun zonden niet meer gedenken, een nieuw hart in hun binnenste geven. En u weet het wel, hè? Jeremia 31 staat ook een verwijzing naar in mijn Bijbel onder vers 26. Maar Jeremia 31 vers 2 zegt, het volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Nu weet je meteen hoe het zit. Want als dat nieuwe verbond gesloten wordt met geheel Israël, is het toch een overblijfsel. Dat wat overgebleven is. En dat genade gevonden heeft in de woestijn. Waarna we in de woestijn gaan zoeken waar dat dan zou moeten gebeuren. Maar goed, dat hebben we allemaal eens gedaan. Dat weten wij inmiddels, hè. In de woestijn van Edom en meer in het bijzonder in Petra enzovoorts. Maar het is buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En daar zal Israël vergaderd worden, verzameld worden. Daar zal het oog in oog komen te staan met de Heer Jezus Christus. En daar zal het definitief dus tot geloof komen. In het buitenland. Leest u het profetisch woord maar na. Dat zal gebeuren in de toekomst. En dan volgt die samenvatting. Want in onze dagen is dat nog niet zover en komt dat ook niet zover. Want in onze dagen zijn zij officieel vijanden. Nou ja, ze zijn tegenstanders, van tegensprekers heet het weer in een andere plaats. Maar dan komt hij, vers 28. Zo, dat had ook dus kunnen zijn. Dat is hetzelfde woord eigenlijk, hè. Dus zijn zij nu wel vijanden. Dus je moet altijd wat voorzichtig worden als de gedachte opkomt, de Joden zijn het uitverkoren volk. Dat is een verkeerde formulering. Dat waren zij, dat zullen zij zijn, maar ze zijn het niet. Wij zijn het uitverkoren volk. Nee, dat zullen zij zijn. God zal hen alsnog verkiezen. Omdat hij zijn beloften gestand zal doen. Maar in onze dagen zijn wij dat. Wij zijn Ami. Lo-Ami waren wij, we zijn Ami geworden. Maar goed, hebben we uitgebreid besproken. Dus we gaan gewoon verder. Zo zijn zij, nu dus, tegenwoordige tijd. Zo zijn zij wel, of weliswaar, vijanden aangaande het evangelie. Ze zijn vijanden met betrekking tot het evangelie. Je kunt ook gewoon lezen, ze zijn vijanden van het evangelie, want dat zijn ze. Maar het wordt iets vager gezegd, hè. Als het erop aankomt, zijn ze vijanden. Om uwentwil. En dat om uwentwil, dat moet ook duidelijk zijn. Dat betekent gewoon in relatie tot u. Niet omdat u het wilt. Dat betekent het niet, hè. Zo wordt het soms gelezen tegenwoordig, maar dat betekent het niet, hè. En ook niet, en het is uw schuld. Zo leest men het woord om uwentwil als men het leest in Genesis. Hè? Want er staat er, zo zei het aardrijk vervloekt om uwentwil. En dan leest men net alsof er staat, zo zei het aardrijk vervloekt en het is uw schuld. En dat betekent het niet, dat woord. Dat betekent in relatie tot u. Dat wil zeggen, het aardrijk zal zich als vervloekt tot u gedragen. En wil je weten wat betekent, probeer maar eens een groentetuintje op te zetten. Voordat daar spinazie uitkomt, krijg je eerst toch doornen en distelen. Dat staat er toch ook in Genesis? En toen zei je nog, ja, dan komt er het milieu en weet je veel. Ja, kom. Broeikaseffect, ja, weet je veel wat allemaal. Laten we het daar maar niet over hebben, anders kom ik helemaal niet binnen de tijd door dit schriftgedeelte heen. Maar om uwentwil wil gewoon zeggen in relatie tot u. En daar gaat het toch om in deze drie hoofdstukken. Israël, het Joodse volk zijn vijanden aangaande het evangelie in relatie tot u. Dat is ook zo. Daarom is het ook een heidens werk om Joden te bekeren. Ja, precies, ja. Maar aangaande de verkiezing, omdat God hen in de tijd verkoren heeft bij de uittocht uit Egypte officieel, maar al 430 jaar daarvoor aangekondigd via Abraham, uiteraard. Daarom zijn zij beminden. Namelijk om der vaderen wil. Dat is hetzelfde als aangaande de verkiezing. Beide termen, aangaande of om der wille van, hebben de betekenis van in relatie tot. En dat maakt de verhouding tussen ons gelovigen en het Joodse volk als volk een nogal moeizame. Omdat zij onze vijanden zijn, wij zijn hun vrienden. Zij zijn beminden. Door wie dan? Door ons. Om der vaderen wil. Per slot, wij in onze dagen hebben deel gekregen aan de zegeningen die voor Israël bestemd waren. Ongeacht of we nou praten over die 10 stammen kwestie, over zijn gewoonheden. Dat maakt helemaal geen verschil in de praktijk voor u en mij. Dus we, in ieder geval u en ik, wij als gelovigen hebben deel gekregen aan zaligheid. Zegeningen dus in het algemeen die voor Israël bestemd waren. Maar zij waren ongelovig en hebben wij het gekregen. Maar dat is dankzij hun eigenlijk. En huns ondanks trouwens ook. Maar ze zijn beminden. Vanwege het deel dat ze zouden hebben en hadden en zullen hebben aan het werk Gods. Alleen zij willen daar geen deel aan hebben. Zij verwerpen dat. Dus zijn zij vijanden. Enerzijds. Maar aan de andere kant beminden om der vaderen wil. En dan zegt u, ja, maar ze zijn toch niet meer uitverkoren? Heb je net zelf gezegd. Ja, maar kijk. Zij waren uitverkoren en dan volgende vers 29, want, waarom zijn zij beminderen onder de vaderen wil? Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En onberouwelijk wil zeggen dat het niet ingetrokken wordt. Ik heb gesproken en het zal mij niet berouwen, zegt de Heer dan in een profetisch woord. Dat wil zeggen, ik heb gesproken en daar blijft het ook bij. Zijn woord verandert niet. Zie? En de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Wil zeggen dat God inderdaad genade zal geven aan dat Israël. Dat hij op bovendien ook geroepen had enzovoorts. Dat het daar in onze dagen geen deel van uitmaakt, dat is waar. Maar het wordt wel weer anders. Als het tot bekering zal komen nou. Alsnog. En dat overzicht wordt nu nog groter in vers 30. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Wie? Wij. En wie zijn dat? Nou ja, gijlieden, dat is dus gij heidenen. Want ik spreek tot u, heidenen, vers 13 was dat van dit hoofdstuk, hè? Gelijk ook gij lieden, gij heidenen. Daar houden we het eerst maar op voor het gemak. Dat is het ook, hoor. Gelijk ook gij lieden, eertijds in het verleden, goden ongehoorzaam geweest zijt. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt. Want die heidenen aan wie Paulus schrijft, zijn heidenen die tot geloof zijn gekomen. En dat zijn wij ook. En dus, wij waren goden ongehoorzaam, maar hebben nu barmhartigheid verkregen door deze ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen door de ongehoorzaamheid van deze. Door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk hebben wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd gekregen dan wel. Door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk hebben wij deel gekregen aan dat nieuwe verband. Want hun vermindering was tot rijkdom der heidenen en hun val was de rijkdom der wereld. Weet u nog, uit vers 12, dat moet nu duidelijk zijn, hè? Dus, overzicht. Gelijkerwijs ook gij, eertijds, goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van de Joden dus. Alzo. Zijn ook deze, Joodse volk, nu ongehoorzaam. Wij waren dat in het verleden. Nu zijn zij dat, het Joodse volk. En zij zijn dat, opdat ook zij zouden barmhartigheid verkrijgen. Ik sla eerst wat over. Opdat ook zij zouden barmhartigheid verkrijgen in de toekomst. En wel door uw barmhartigheid. Je zou die zinnen onder elkaar moeten schrijven. Als je ze niet begrijpt, zinnen onder elkaar schrijven. Want het zijn parallellen. Alleen die tweede zin, er zijn de verschillende zinsdelen ook nog omgewisseld. Dus die moet je dan eerst recht zetten en dan kun je ze netjes onder elkaar schrijven. En dan krijg je een prachtige vergelijking in verschillende fasen. Namelijk, wij waren eertijds ongehoorzaam, zij zijn dat nu. Zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Wij hebben dat nu al verkregen, wij lopen gewoon een fase voor. En dan een verschil. Wij hebben barmhartigheid verkregen door hun ongehoorzaamheid. Zij zullen barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Dat laatste is een tegenstelling dus. Als u het niet begrijpt, moet u dat thuis gewoon gaan doen. Hè? Nauwkeurig lezen en die twee zinnen onder elkaar schrijven. Dan kun je die vergelijking maken. Hè? En als u dat gedaan hebt, en misschien nu dit zo ook al wel begrijpt, dan zou u toch ook tot de conclusie moeten komen dat hier dus toch niet helemaal uitsluitend in het algemeen over heidenen gesproken wordt, maar dat gesproken wordt over 10 stammen van Israël. Dat zijn heidenen, dat is geen tegenstelling, maar het is wat specifieker. Het ging over Israël. En wij, 10 stammen, nu maar even, waren in het verleden ongehoorzaam, een Assyrische ballingschap weggestuurd onder de heidenen en geassimileerd bovendien onder de heidenen. We waren ongehoorzaam, maar hebben barmhartigheid verkregen alsnog. Ik bedoel, van oorsprong Gods volk, maar sinds de Assyrische ballingschap niet meer Gods volk en onder de heidenen gerekend, de naam Israël kwijtgeraakt en al dat soort dingen meer, toch? We waren ongehoorzaam. En we hebben barmhartigheid verkregen op het moment dat het andere deel van het volk, het Joodse volk, de twee stammen, kwam tot verwerping van de Messias, kwam tot ongehoorzaamheid. En toen kwam de barmhartigheid Gods, de aangekondigde barmhartigheid van het nieuwe verbond der genade, waarvan Christus het hoofd is, kwam bij ons terecht. Dat wil zeggen, kwam bij 10 stammen terecht, zo u wilt. Ik weet nooit hoe ik het moet zeggen zonder dat er iemand over kan struikelen, over wat ik zeg, hè. Dus ik probeer het op alle manieren, misschien dat één formulering goed is dan. Maar het kwam bij ons terecht alsnog. En in onze dagen is het Joodse volk ongelovig. Maar zo wat. 10 stammen waren ongelovig, maar kwamen tot geloof ooit. En de 2 stammen zijn nu ongelovig en zullen in de toekomst alsnog tot geloof komen. En als je dan de geschiedenis van de 10 stammen en de 2 stammen met elkaar vergelijkt, is het dezelfde geschiedenis. Alleen de 10 stammen lopen iets voor. Die verdwenen eerder in de ballingschap. En kwamen eerder tot geloof in Christus. Die volgorde is dat. En die eerstelingen, nou ja, dat is die gemeente van eerstelingen. In het algemeen niet uit de Joden, maar uit de heidenen. En voor zover het toch Joden zijn. Ja, Joden kunnen door geloof eraan toegevoegd worden in onze dagen. Dat is zo. Maar dan gaat hij weer, hè. Gelijkerwijs, ook gij lieden, wij dus, eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, dat wil zeggen de ongehoorzaamheid van deze, de Joden, alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest of geworden, opdat ook zij zouden barmhartigheid verkrijgen door uw barmhartigheid. Het oorzakelijk verband tussen onze zaligheid en de ongehoorzaamheid van de Joden is duidelijk. Want hun ongehoorzaamheid, hun val, hun vermindering was tot rijkdom der heidenen. Dat is makkelijk. De positie van de gemeente werd onder andere dus veroorzaakt door het ongeloof van Israël. Volgende zin. Alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest opdat ook zij barmhartigheid zouden we krijgen door uw barmhartigheid. Dat betekent dan toch duidelijk, via de parallel, maar ook als je de zin apart leest, betekent toch duidelijk dat de bekering in de toekomst van heel Israël veroorzaakt wordt door de gemeente. Zoals de zaligheid van de gemeente veroorzaakt wordt door het ongeloof, ongehoorzaamheid van het Joodse volk, zo zal de zaligheid van het Joodse volk veroorzaakt worden door de barmhartigheid van de gemeente. En het zal niet gebeuren voordat de gemeente zal zijn opgenomen. Lees het maar langzaam, maar lees het dan ook. Dat is wat er staat dus. Hè? Dat betekent dat de toekomstige bekering van deze, van het Joodse volk, wel degelijk veroorzaakt wordt door het werk van de gemeente. Na de opneming van de gemeente namelijk. Nou ja, daarna kom ik buiten dit onderwerp terecht. Ik wil zeggen buiten de Romeinenbrief. Want dan kom ik in allerlei schriftverdeelten waar het ook inderdaad zo staat. Alleen moet je netjes lezen. Want voor zover het in het Oude Testament staat, is gemeentelijke waarheid daar verborgen. Dus het wordt dan toch wat lastig. Het is tijdrovend om aan te geven dat het daar inderdaad over de gemeente gaat. En in het Nieuwe Testament wordt weliswaar nog enig profetisch woord samengevat en verklaard. Maar dat wordt gedaan hoofdzakelijk op typologische wijze. Dus dan heb je weer hetzelfde probleem. Maar staat er wel. Wie zouden de Israëlieten voeden en verzorgen daar in de woestijn gedurende 1260 dagen? Wie zouden hen daar brengen? Dat de gemeente... Maar staat er niet, er staat de mannelijke zoon. En dan nog. Dat is er maar één. En er staat op dat zij meervoud haar zouden voeden. En dan zegt men, ja, mannelijke zoon is enkelvoud. En zij is meervoud, dus ja, dus weer wat anders. Ja, zo rust je er nog een paar. Dan kom je nooit tot kennis van de schrift dus, hè. En ik noem maar één voorbeeld, maar er staan in het Oude Testament staan ook talloze voorbeelden daarvan, hè. De gemeente zal een functie hebben aan Israël. Uiteraard. En dat is ook wat hier staat. Zij zullen barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. En dat geldt voor een minderheid uit het Joodse volk in onze dagen nu reeds. En ik zeg dat met betrekking tot Joden die wel degelijk in onze dagen tot geloof komen. Maar het zal zijn toepassing hebben in de toekomst met betrekking tot het hele volk. Maar daar gaat het maar om. Vers 32. Want God heeft hen allen... onder de ongehoorzaamheid besloten, lees goed wat er staat, hen allen, dat zijn deze, dat zijn de Joden. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Er staat niet dat God besloten heeft dat zij alle ongehoorzaam zouden zijn. Dat staat er niet. Het is eigenlijk belachelijk dat ik die dingen zeg, maar ik ben altijd bang dat men niet leest. En die ervaring heb ik ook, dat mensen niet lezen kunnen meer. Hè? God heeft hen besloten. En wat betekent dat? Niet God heeft besloten, God heeft hen besloten. En dan is besloten een heel ander woord ineens. Hè? Dat wil zeggen, hij heeft hen beperkt, heeft hen opgesloten. Gevangen gezet. Men lezen Galaten 3 en 4 trouwens. Maar Galaten 3, waar die term ook gebruikt wordt, dat, wat Paulus zegt over de Joden, dat zij onder de wet besloten waren. Gesloten waren, opgesloten waren, gevangenen waren, bewaard werden, in bewaring gesteld waren, enzovoort. God heeft hen besloten, beperkt. Dat wil zeggen, geeft hen die zegeningen niet. Integendeel. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Zij zitten namelijk gevangen onder, in mag ook, maar voorzetsels zijn rare dingen hoor, die kun je onderling heel gemakkelijk verwisselen, ook in het Nederlands. Hè. Zij zitten opgesloten onder of in hun eigen ongeloof. Want ongeloof is een beperking. Ongelovigen denken het meestal trouwens dat geloof een beperking is. Maar dan vergissen ze zich. Dan halen ze weer begrip als religie en geloof door elkaar. Religie is een beperking, omdat het wetten oplegt. Geloof is een totaal ander ding naar Bijbelse maatstaven. Geloof wil zeggen juist dat men bevrijd is van religie en in de vrijheid geplaatst is. Vrijheid, dat is het tegenovergestelde van beslotenheid of gevangenschap of wat het maar is. Maar iemand die ongehoorzaam is, iemand die het woord Gods afwijst, sluit zichzelf daarmee af. En dus op, want af en op is dan toch weer hetzelfde. Men wil iets niet weten, men zet iets buiten eigen waarneming en beleving en bewustzijn. En mijn Bijbel zegt, God heeft hen de Joden onder De ongehoorzaamheid. Welke ongehoorzaamheid? De ongehoorzaamheid. Welke ongehoorzaamheid? Nou, die van de voorgaande verzen. Toch? Dat hebben we allemaal besproken. Hun ongeloof namelijk. Hè? Zij willen niet horen. Nou, dan niet. Maar dan blijven ze in duisternis. In onwetendheid. En dus in gevangenschap, want dat is wat het is. Het is een beperking. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat is dus ongeveer hetzelfde als die uitdrukking over dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dit is eigenlijk niet te verklaren, en toch is het te verklaren. En ik geef dus nu een eenvoudige verklaring die ik sinds jaar en dag geef. Namelijk dat het woordje opdat in de Statenvertaling, andere vertalingen ken ik niet, wil ik niet kennen, ook trouwens principieel niet. Dus daar heb ik ook niks over te zeggen. Maar in de Statenvertaling het woordje opdat wel degelijk de betekenis kan hebben en heeft van totdat. Oorspronkelijk hebben die woorden namelijk geen verschillende betekenis. Het is in de praktijk in het gebruik ontstaan. En van totdat leren wij dat het een tijdsaanduiding is. Dat wil zeggen, het duurt totdat, tot een bepaald tijdstip. En van opdat leren wij dat het wijst op een bepaald doel. Maar dat verschil kent de Bijbel überhaupt niet. Omdat namelijk een tijdstip als zodanig nooit een doel in zichzelf kan zijn. Het gaat niet om een tijdstip, het gaat altijd om een gebeurtenis. Ik bedoel dit. Als Psalm 110 zegt, zit aan mijn rechterhand totdat, dan krijg je prompt het misverstand dat, aangezien het gezegd wordt tot de Messias, hè, tot de Christus, ook volgens de Heer Jezus zelf, dat het dus betekent dat hij enige tijd zal zitten aan de rechterhand Gods, maar daarna niet meer. Want er staat, zit aan mijn rechterhand totdat. Dan houdt het een keer op, denken wij dan. Maar dat is het misverstand, omdat wij de verkeerde betekenis geven van het woord totdat. Het had moeten zijn in tegenwoordig Nederland, opdat. Zit aan mijn rechterhand opdat. Ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Sterker nog, daarmee, met dat hij gezet wordt aan, zijn rechter, aan Gods rechterhand, daarmee worden zijn vijanden gesteld tot voetbank zijn voeten. Want het Nieuwe Testament zegt dat het al lang gebeurd is en dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Onder aanhaling van niet alleen Psalm 110, deze Psalm 110, maar ook eventueel Psalm 8. Maar dat betekent op dat. Zie? En dat wijst dan wel naar een toekomstig iets, maar dan toch niet een tijdstip, maar een doel. Oefen dat. Je moet gewoon bij het lezen van de Bijbel oefenen. Elke keer als je leest totdat, moet je denken op dat. En elke keer als je leest op dat, moet je denken totdat. Want het is hetzelfde. Het gaat namelijk niet naar een tijdstip, maar naar een bepaalde gebeurtenis toe. Dat is op een bepaald tijdstip. Ja, dat is altijd zo. Volkomen overbodig om dat erbij te zeggen. En dus lees ik hem weer. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, totdat hij hun allen zou barmhartig zijn. In dit geval. Want aan de andere kant, op dat alleen kan niet. Want God wil dat alle mensen zalig worden. Niet zullen worden, maar worden. Nu. En de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Met andere woorden, die zaligmakende genade en barmhartigheid wordt aan alle Joden ook aangeboden in onze tegenwoordige tijd. Maar aangezien ze ongelovig zijn, bewaart God hen daar. Hij besluit en hij bewaring stellen. Hij bewaart hen onder die ongehoorzaamheid, want hij zal nog iets aan hen doen. Voor dat doel moeten ze tot geloof komen, maar dat zal in de toekomst gebeuren. Mede door de activiteit, net moet ik zeggen, door het werk dat God zou doen via de gemeente enzovoorts. Maar het betekent dus dat het Joodse volk in de toekomst alsnog die barmhartigheid, die genade van het nieuwe verbond zou ontvangen. En in onze dagen, zolang wij hier zijn, blijven zij besloten onder de ongehoorzaamheid. En daarmee bewaard ook, hè? Daar gaat het om, hè? Ook bewaard. En niet overdrijven, niet zeggen, maar God zorgt voor het Joodse volk. Nee, God zorgt dat het Joodse volk, enzovoorts. Dat het in stand blijft. Dat het bewaard wordt, opdat het profetisch woord zou vervuld kunnen worden. Daarom is het de duivel die erop uit is om het Joodse volk eventueel uit te roeien. Want als hem dat zou lukken, zou God zijn beloften niet meer kunnen vervullen. En dan wordt God dus ontrouw. Maar meer ook niet. Ik bedoel, dat is wat God doet. Wij moesten vroeger zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Wij zongen dat ook wel mee. Iedereen zong dat. In de kerk en in de kroeg, overal werd het lied gezongen. He's got the whole world in his hand. Zelfs ongelovigen vonden dat een prettig idee. Dus die zongen dat ook het volle borst mee. Maar wij wisten wat het betekent. Niet dat hij de hele wereld zegent en daarvoor zorgt. Maar hij zorgt dat die wereld niet ten onder gaat. Want hij heeft nog een appeltje met schillen. En natuurlijk, hij heeft een wakend oog over het Joodse volk. Maar met als enig doel dat het bewaard wordt, opdat hij in de toekomst alsnog zijn belofte aan dat volk als zodanig zou kunnen vervullen. Hij heeft ze onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. En dat vers 32 nog even met terugwerkende kracht. Dat is precies wat God gedaan heeft, ook met de 10 stammen. Hij stuurde ze weg in ballingschap, maar hij heeft ze wel bewaakt en in stand gehouden, want hij had nog iets te regelen met ze. Dat de belofte aan hen gedaan. En toen het dus één keer zover was dat het Joodse volk ongelovig was, zorgde hij dat het evangelie van het Nieuwe Verbond, dus prediking van het Nieuwe Verbond, linea recta ging naar Jozef, naar Efraïm en daarmee naar de 10 stammen van Israël. Zo zit dat. En wat in onze dagen gerealiseerd is met betrekking tot de 10 stammen, zal in de toekomst alsnog gerealiseerd worden met betrekking dus tot de 2. En dat is het dan. Zo zie je, maar ik vind het toch wel moeilijk. Dan zeg ik, nou, daar ben je ook echt niks gewend, hoor. Dat is mijn eerste antwoord. Dat slik ik daarna in. En dan zeg ik, nou, moeilijk. Je zou er zelf niet opgekomen zijn. Want dat is wat de apostel zegt in de volgende verzen. U zou hier zelf niet opgekomen zijn. In ieder geval, Paulus niet. Want dat is wat vers 33 tot en met 36 vaststelt. In wat genoemd wordt een lofzang, een doxologie, een lofzang. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want die wijsheid en kennis Gods, die worden beschouwd als diep, dan wel als rijk, veelomvattend. Zo zou je dat kunnen samenvatten. En hij zegt daarvan dat die wijsheid en kennis Gods ondoorzoekelijk zijn. Dat wil zeggen, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Deze versen worden nogal eens misbruikt, uit hun context gehaald. Zo van, Gods oordelen zijn ondoorzoekelijk en Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Ook ongelovigen kennen die uitdrukking allemaal. Vooral ongelovigen. En daar is een goede reden voor. Ze hebben geen idee over wat God doet namelijk. En daar helpt deze uitdrukking bij. Hè? Hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen. Of wegen onderzoekelijk zijn zijn oordelen. Maar het punt is natuurlijk dat de apostel zojuist, met name in hoofdstuk 9 tot en met 11. Maar eigenlijk ook gewoon hoofdstuk 1 tot en met 11. Uiteengezet heeft hoe dat zit met die oordelen en die wegen van God. En hij stelt hier niet vast dat wij het een en ander niet zouden kunnen weten. Hij stelt alleen vast dat we het zelf nooit hadden kunnen bedenken of uitvinden. En voor zover wij er toch van weten, is het omdat God het ons heeft geopenbaard. Woorden van die strekking vindt u trouwens een paar bladzijden verder, daarom zoek ik hem toch maar even op, in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Want daar staat ook zo'n vers dat men voor hetzelfde doel uit het verband ligt. Namelijk 1 Korinthe 2 vers 9. Gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En zelfs in evangelische tijdschriften lees ik die tekst nog wel eens. Met als strekking, ja, wij kunnen dat ook niet allemaal weten. Maar de volgende zin zegt, toch God heeft het ons geopenbaard. Met andere woorden, het klimt in onze harten niet op. Wij kunnen het niet bedenken, uitvinden, naspeuren. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Nou ja, dat is dus ook wat hier in Romeinen 11 gezegd wordt. En het staat er ook niet voor het eerst, want ook in het Oude Testament vinden wij woorden van diezelfde strekking. Bijvoorbeeld in Prediker 3 vers 11 lezen wij dat God, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij, God, de eeuw. Dat wil zeggen het onbeperkte, dat is wat het woord echt betekent. Hè? Het onbeperkte in hun hart gelegd, dat wil zeggen in het binnenste van de mens gelegd. Zodat de mens inderdaad idee heeft over eeuwigheid enzovoorts. Niet dat de mens weet wat het is of hoe dat is. Maar dat het er is, dat hoor je ook uit de mond van ongelovigen nog wel eens. Hè? Ze geloven wel dat er hierna nog wat is. Ze geloven wel in een hiernamaals. Hierna. Maar wat dat is, dat weten ze niet. Nou, dat is wat hier ook staat. God heeft de eeuw in hun hart gelegd. De mens heeft daar weet van. Zie? Maar er staat wel meteen achter, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden. Dat wil zeggen, hij kan het zelf niet vinden. En uitvinden is strikt genomen een versterkte vorm van vinden. Vinden veronderstelt immers dat iets verborgen is. En als het verborgen is naar Bijbelse maatstaven, dan is het begraven. En als je het dus vindt, dan heb je het uitgegraven. Uitgevonden. In modern Nederlands is het wat anders, hè? Want daar is uitvinden de aanduiding voor wat de mens zelf uitdenkt en construeert. Zodat ene meneer Bel de telefoon heeft uitgevonden. Dat begrijpt u natuurlijk, daarom heet het ook bellen, inderdaad. Ja, nou goed, doet er nou niet toe. Opbellen, dat is een versterkte vorm van bellen. Ja, dan rinkelt het. Bel nog heel ver, zal ik maar zeggen. Maar goed, Alexander Bel, hij heeft niet gegraven in zijn achtertuintje en toen vond hij de telefoon, want het ding bestond nog niet. En dan noemen wij het in modern Nederlands uitvinden. Hij was namelijk niet de ontdekker van de telefoon. Want ontdekken, dat is, dan was het er al. Je had het alleen nog niet gelokaliseerd en uitgegraven. Nou, dit verschil dat wij op school moesten leren, in werkelijkheid bestaat het dus niet. Hè? Uitvinden en ontdekken is 100% hetzelfde. Let maar op die woorden, dan weet je dat het dat is. Hè? En mijn Bijbel zegt, een mens heeft wel enig idee van het eeuwige en dus ook van de eeuwige, logischerwijze. Maar hij kan het werk dat de eeuwige God gemaakt heeft niet uitvinden. Althans niet van het begin tot het einde toe. En dus zeggen de volgende verzen, een mens zou daar zich dus ook maar niet op richten om het werk Gods uit te vinden of te ontdekken of wat er maar wezen mag, want hij kan het toch niet. Dus is er niets beters voor hen dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven en wat er maar meer allemaal staat, hetgeen een keer of 10 herhaald wordt trouwens in dit Bijbelboekje. Dus is een duidelijke strekking van dit schriftgedeelte. Maar het punt is niet dat de mens niet kan weten wat God maakt van het begin tot het einde toe. Hij kan het alleen zelf niet uitvinden. Met andere woorden, hij zal dus om het te weten naar God moeten luisteren. En als u dan toch het woord ontdekken wilt gebruiken in dit verband, dan kunnen wij het alleen uitvinden of ontdekken in dat woord dat God ons heeft nagelaten, in de Bijbel. Maar zonder Bijbel, dus buiten de schrift om, is het onmogelijk. Alleen het probleem is dat alles wat theologie heet, per definitie buiten de Bijbel om werkt. Dat is theologie. Echt waar? Dat ook niet helpen. Dat is niet mijn idee, dat is gewoon zo, hè? Anders zou het ook niet theologie heten, maar Bijbelstudie. En als compromis heeft men toen uitgevonden eventueel bijbelse theologie. Maar het woord bijbelse laat men toch weer weg. Het is hoogst verwarrend. Maar men zou niet God uitvinden. Trouwens, alle atheïsten weten dat allen die religieus zijn, God zelf uitvinden. Zij maken zich een eigen godsbeeld. En die lui hebben nog gelijk ook, want het is zo. Alleen ik voel me daar nooit door aangesproken, want het gaat niet over mij. Wij maken ons geen godsbeeld of zoiets. Wij vinden God niet uit. Wij horen naar wat God gezegd heeft. Wij lezen over hem in zijn woord, dat naar klassieke orthodoxe normen de zelfopenbaring is van de Godheid. Wij hoeven het niet uit te vinden. Wij hoeven ook geen telefoon uit te vinden of laat staan te ontdekken. Het ding is ons gewoon overgeleverd en door de strot gedrukt, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. He. Maar we hoeven ze niet te ontdekken of uit te vinden of zo. Het is ons overgeleverd. Of je er blij mee bent, nou ja, dat is maar de vraag. Hè? En zo is het met kennis van God en zijn werk. Dat hoeven wij niet te ontdekken. Dat kunnen wij trouwens ook niet. God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest, lazen wij in 1 Korinthe 2. En u weet hoe die geest dat doet. Nee, je hebt gemakzuchtige mensen. Die heten charismatisch. Die denken dat God rechtstreeks tot hen spreekt. Die hebben de Bijbel niet nodig. Die volgen eventueel nog een cursus in profetische bediening. Dat kan, dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, denk ik altijd. Hè? Niks dus heb je dan. Hè? Maar dat is, zijn mensen die gaan daarmee het land rond. Die onderwijzen je hoe je kunt luisteren naar God, die spreekt tot je enzovoort. Maar dan gaat met de Bijbel dicht. Dan hoef je daar ook geen tijd aan te besteden. Dan had je hier vanmorgen ook niet hoeven lezen. Want voor mij leer je dat soort dingen niet. Maar het is allemaal overbodig. God heeft ons geopenbaard door zijn geest. Want heel de schrift is door de geest van God voortgebracht. En de profeten hebben door de geest van God gesproken. Dat is al. En het probleem van de mens is dat hij het liever zelf wil uitvinden, omdat hij luistert naar degene die het gewoon even zegt hoe het zit. Voor het laatste valt voor de mens geen eer te behalen. Wij luisteren gewoon naar wat God gesproken heeft. Dat is het. Nee, dat is geen verdienste. Dat is gewoon luisteren. Dat is het dan ook. Nou goed, en prediker zegt dat in prediker 3, een mens kan het niet uitvinden, maar daarna zegt de prediker het nog een keer in hoofdstuk 8, vers 17. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Oké. Hij zag het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Hoe kan hij het dan zien? Dat valt niet in de categorie de Bijbel is vol tegenspraak, want dat is niet zo namelijk. Ik zag al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. En dan nog een keer. Ja, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. Vertaald met zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Maar hoe weet hij het dan? Omdat God het geopenbaard heeft. En moeilijker is dat niet. Een wijze kan het weten. Trouwens, iemand die het weet is naar Bijbelse maatstaven sowieso wijs. En die zijn er dus, inderdaad. Hè? En daar zouden wij allen als gelovigen toe behoren. Per definitie namelijk. Wij luisteren naar het woord Gods en worden dus wijs. Omdat wij de waarheid leren verstaan. Niet omdat we die uitvinden, dat is niet wijs. Wijs is te luisteren. Ook de snelste manier überhaupt om iets te leren trouwens. Maar goed. En daarna terug weer naar het Nieuwe Testament. Hè. Trouwens, je hebt nog meer van die schriftplaatsen in Job 37. Job 37 bijvoorbeeld. De Almachtige die wij niet uitvinden. Die wij niet kunnen uitvinden. Hij is groot van kracht. Enzovoorts. Maar ik ga die allemaal niet met u lezen. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen die dat zeggen. Maar ga terug naar Romeinen 11, vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Wijsheid en kennis zijn synonieme begrippen. Het is eigenlijk min of meer hetzelfde. En voor zover er toch verschil tussen is, dan staat wijsheid voor wat de gedachten voortbrengen. En staat kennis voor een wijsheid die verzameld is door studie, dan wel door ondervinding. Heb je dat nog? Men kan wijs worden uit de praktijk. Men kan ook wijs worden doordat men veel nadenkt. En in de praktijk doe je allebei. Het ene heet wijsheid, het andere heet kennis, maar daarna wordt het gewoon over elkaar heen gelegd. Want ja, of je kennis nou hebt uit praktische ondervinding of uit een boekje, je hebt die kennis nou eenmaal. En hoe het tot stand gekomen is, doet er dan ook niet zoveel meer toe. Maar o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en de kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen, en nog een keer precies hetzelfde met twee andere woorden, en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Maar oordelen en wegen is eigenlijk precies hetzelfde. Want oordeel komt van het woord, het is krima eigenlijk. Wij kennen het als crisis. En wij kennen het trouwens ook als cirkel, want ons woord cirkel hangt samen met crisis. En crisis is namelijk een afbuiging. Dan wordt een bepaalde weg ingeslagen. En als er sprake is van oordelen, wil het ook zeggen dat maatregelen genomen worden en dat dus een weg bepaald wordt. Dat is wat oordelen is. En Gods oordelen komt dus overeen met Gods wegen, de weg die hij gaat. De veranderingen die hij aanbrengt, de richting die hij aangeeft, of wat het maar is. Hè? En of het nou ondoorzoekelijk is of onnaspeurlijk, u zult begrijpen dat dat hetzelfde is. Maar oordelen en wegen is ook hetzelfde. En hier wordt dus gewoon twee keer hetzelfde gezegd. Je zou er nog een andere term aan toe kunnen voegen, maar die zoekt u zelf maar eens op in Jesaja 55... waar ook zulke uitdrukkingen staan over de wegen Gods, maar daar wordt het synoniem verklaard met de gedachten Gods. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Ook zo'n vers wat uit zijn verband gerukt wordt dus, met dezelfde strekking. Maar daar staat gewoon bij dat je dan dus, omdat Gods gedachten en wegen hoger zijn dan onze gedachten en wegen, dat je dan dus naar hem zou moeten luisteren. Dat staat er. Hoort naar mij, neig uw oor, hoort naar mij en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David die getrouw zijn. Staat gewoon en ik zal u plaatsen onder het nieuwe verbond. Dat staat er eigenlijk. Hij zegt, maar jullie weten er niet van. Luister dan naar mij. Dat is het hele punt. God openbaart zich. Dat is normaal, dat is wat God doet. Ik vroeg het nog aan Johannes bij gelegenheid. En die drukt zich wat vreemd uit, dat weet u, hè? Een beetje snaakse woorden gebruikt hij altijd. Ik vroeg hem of God wel eens wat zegt. Toen zei hij, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Johannes 1 vers 1. Wat zei de man? Vroeg ik het nog een keer. Toen zei hij iets anders, toen werd het 1 Johannes 1 vers 1. Toen zei hij, wat wij van het begin gehoord hebben, met andere woorden, hij zei, God heeft van het begin gesproken. Dat is wat hij doet. Toen vroeg ik het nog aan Paulus, want die kan ik altijd wat makkelijker volgen. Die zei, God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Nou, dat was Hebreeën 1 vers 1, dus het is makkelijk te onthouden, is allemaal 1 vers 1. Hè? God spreekt per definitie. En als een mens niet weet, is het zijn eigen schuld, dan is het gewoon omdat hij geen interesse heeft en niet luistert. Niet gehoorzaamt. En dus ontrouw is. Dat is wat zonde eigenlijk is, in wezen. De essentie van de zonde, er wordt niet geluisterd. Wij leren van zonde, het is een misser, het gaat mis, het gaat er langs. Ja, het punt is, die woorden gaan er langs. Men luistert niet, men heeft geen verbinding met de sprekende, de levende God. En dat is wat de apostel hier vaststelt. Men kan weten, men zou ook weten. En nadat de apostel heeft uiteengezet hoe het zit, zegt hij, daar waren wij zelf niet opgekomen. Hoe onnaspeurlijk en onderzoekelijk zijn zijn oordelen, dan wel zijn wegen. Vers 34, want wie heeft de zin, de gedachten, het gemoed, maar ook de bedoeling, iets in de zin hebben, wil je maar zeggen dat men een bepaald plan heeft, een doel heeft. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Dat wil zeggen, wie weet daar nog meer van? Van wat God doet. Met wie heeft God overlegd van tevoren? En het zal duidelijk zijn, dit is ook retoriek, dus taal. Dat wil zeggen, het antwoord op de vraag is bekend. Het antwoord is uiteraard niemand. Met wie heeft God overlegd? Voor wie heeft God zijn hart uitgestort? Aan wie heeft God om raad gevraagd? Wie heeft God raad gegeven? Niemand. Zodat wij ook beter kunnen ophouden om God te adviseren. God wordt per definitie niet geadviseerd namelijk. Nou ja, jammer voor u misschien, maar ik zit er niet mee. Ik heb al vertrouwen voldoende in God en zijn plannen. Ik hoef hem niet te adviseren. Integendeel, wij vragen hem om advies. Maar dat heeft hij al lang gegeven trouwens, gewoonlijk hoor. Dat staat allemaal in de Bijbel. We zouden alleen naar hem luisteren. Nou goed, wie heeft de zin des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Of anders, met nog andere woorden, wie heeft hem eerst gegeven? Advies bijvoorbeeld? Of raad? Op zijn minst, hè? Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem beter vergolden worden? Dat wil zeggen, wie heeft eerst aan God wat gegeven en ontvangt daarna van God weer iets terug? Laat die goed tot u doordringen, want het is een hardnekkig misverstand dat wij God maar moeten geven en dan doet hij er wat mee, geeft het ons terug. Nee, het is niet helemaal naast de waarheid, maar toch is het fundamenteel onjuist. Wij geven hem niet wat, hij geeft ons wat. Hij geeft ons het leven en de adem en alle dingen. Handelingen 17, hè? God kan met mensenhanden niet gediend worden. God woont ook niet in huizen met mensenhanden gemaakt. Want hij is zelf degene die aan de mens het leven, de adem en alle dingen geeft, hè? Staat daar. Nou goed, maar bijvoorbeeld, vers 35 weer. Wie heeft hem eerst gegeven en ontvangt daarvoor wat terug? Het antwoord is uiteraard weer niemand. Want, vers 36, en nou kan ik hem eindelijk een keer lezen meteen met de goede klemtoon. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is de goede klemtoon. Het is niet uit iets of iemand anders. Het is uit hem. Hij is namelijk de bron, de oorzaak der dingen. Zowel wat verleden, heden als toekomst betreft. En dat verleden, heden en toekomst wordt uitgedrukt in de drie verschillende voorzetsels. Uit, door en tot. Uit wil zeggen afkomst en oorsprong. Tot wil zeggen naar een bepaald doel. En door is door middel van. Dat wil zeggen, dat is het tegenwoordige. Hè? Maar daar ligt niet de klemtoon op. De klemtoon ligt uiteraard op hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En de voorzetsels drukken uit dat God dus wel degelijk een werk doet. Dat ergens in het verleden zijn oorsprong heeft, vandaar het komt ergens uit voort. Het moet ook leiden tot een doel in de toekomst, vandaar tot hem. En hij doet het ook, het is zijn werk, het is dus ook door hem. En dat is voor velen ook schrikken, want in het algemeen denkt men aan God, of aan die hogere macht, of aan iets, als iets statisch, iets dat niks doet. Zo van, dat is er nou een keer. Men ontwikkelt zich een statisch en onbeweeglijk beeld van de kosmos, van de wereld, om zo te zeggen, met ergens eventueel daarin ook een godheid, van wie men zich niet te veel zou aantrekken, want die doet toch niks. Het is maar statisch, beweegt niet. En voor velen is het schrikken als je vertelt, ja, maar God doet een plan, werk doet een werk. En sommige delen van het werk heeft hij al gedaan in het verleden, en doet hij in het heden niet. En dingen die hij in het heden doet, zal hij in de toekomst weer niet meer doen. Want bijvoorbeeld, hij verzamelt zich nu een volk van eerstelingen. Sinds wanneer? Sinds den beginnen? Nee, sinds de opstanding van Christus. Die immers de eersteling is, het hoofd is van de gemeente. En bij de opneming van de gemeente eindigt dat werk uiteraard. Wanneer de gemeente officieel tot zoon zal worden gesteld. Daarna gaat Gods werk weer verder. En daarom staat er ook niet, want uit hem en door hem en tot hem is het heelal. Maar zijn alle dingen. Toen vroeg ik het nog aan Jacobus. Die zegt, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Handelingen 15. Let op, al zijn werken, meervoud. Eventueel naast elkaar die werken, maar ook in hoge mate achtereenvolgens. Het is tamelijk gecompliceerd en dat hebben we hier ook gelezen. In de voorgaande 3 hoofdstukken in elk geval. En eigenlijk de voorgaande 11 hoofdstukken. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hij is de bron der dingen, maar dient ook tot hem. En dat rekent ook af met een hardnekkig misverstand. Vooral in evangelische kring. Namelijk dat het werk van de Heer, het werk Gods, een werk zou zijn tot redding van zondaren. Dat is wat God doet. Zondaren redden. Ik moet u zeggen dat dat niet onjuist is, uiteraard. Het lijkt me overbodig om dat ook te zeggen. Maar als u denkt dat dat het doel aan zich is, of denkt dat het enige werk is dat God doet of maar op het oog heeft, dan vergist u zich deerlijk. Dat is niet zo. Het werk dat God doet, daar hebben we over gesproken naar aanleiding van Romeinen 3, is een werk tot rechtvaardigheid Gods. In het evangelie, Romein 1, wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Dat wil zeggen, het gaat niet om de redding van zondaren, het gaat om de rechtvaardiging van God zelf. Wiens naam immers gelasterd wordt, wiens reputatie ter discussie staat, omdat men nou eenmaal ziet dat deze wereld die door hem geschapen geacht wordt te zijn, verre van volmaakt is. Daarom wordt zijn naam gelasterd. Dagelijks kun je dat horen. God wordt als het ware ter verantwoording geroepen. Ik heb laatst nog iemand horen zeggen, als God bestaat, dan heeft hij nog heel wat te verantwoorden. Dat is ook zo, maar daarna trek ik het meteen weer terug en zeg, maar hij heeft dat al verantwoord, maar men wil er niet naar luisteren. Hij doet een werk waarbij zijn rechtvaardigheid boven elke twijfel verheven zal blijken te zijn aan het eind van het verhaal. Want tot hem zijn alle dingen. God doet een werk tot verheerlijking van zijn naam. Zeg je, maar dat is toch niet nodig, hij is toch God? Zeg ik, hij is wel nodig, zijn naam wordt gelasterd. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel heeft God wel gesproken. Die lasteraar, die leugenaar van het begin, wilde zeggen dat God helemaal niet spreekt. Hetgeen de meeste mensen tot vandaag geloven, God spreekt niet. En als men dat niet ontkennen kan, had de duivel de volgende variant. Nou ja, God heeft, ja natuurlijk, God heeft wel gesproken, maar hij heeft het zo niet bedoeld. En er wordt weer in Gods naam gelasterd. Dan wil u toch ook niet dat uw woorden worden aangehaald en anders uitgelegd dan u ze bedoeld hebt? Ik heb er een hekel aan. Maar ja, het gebeurt veel natuurlijk toch, hè. Zo gaan die dingen. Maar vooral in relatie tot onze God gebeurt dat. Hij heeft het zo niet bedoeld. Nou, daar zullen we dan nog wel achterkomen. Want hij zal demonstreren dat hij dat wel bedoeld heeft. En daar sta je dan met je goede gedrag. Of met je slechte gedrag. God heeft nog wat af te rekenen. En God zal ook demonstreren waarom deze wereld is zoals zij is. En waarom is die wereld zoals hij is? Is gewoon een antwoord op, kort antwoord. Omdat de werken Gods daarin geopenbaard zouden worden. Waarom is die man blind geboren? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Of zijn ouders wellicht? En toen zei hij, nee, dat heeft daar niks mee te maken. Het is omdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden, toch? Was hij blind geboren, maar hij is een uitbeelding van Israël. In ieder geval in de eerste plaats. Maar aangezien Israël zelf weer uitbeelding is van heel de wereld, heel de schepping, is het dus van toepassing op heel de schepping. Waarom is die wereld zoals die is, met al zijn gebreken? opdat er werken gods daarin gedemonstreerd zouden worden. En dat de hoedanigheden van de godheid daarin zouden bewezen en daarmee vastgesteld worden. Dat is wat hij doet. En dus uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Woorden van die strekking lezen we trouwens ook in de Colossensebrief. In Colossense 1 staat het in iets andere volgorde, maar met eigenlijk dezelfde gedachtegang. Het vindt in hem zijn oorsprong, hij voert het uit en hij bereikt ook zijn doel. En dus, wat is dat doel, kun je nog vragen. Dan staat het helemaal in de laatste zin van het hoofdstuk. Hem zij de heerlijkheid. En dat voor altijd. Ongeacht, broeders en zusters, ongeacht wat hiervoor, ik bedoel voor Adam, eventueel geweest is. Nee, daar is wat geweest, maar ongeacht wat dat was en hoe lang dat geduurd heeft, de Bijbelse gedachte is dat de wereld waarin wij leven niet de definitieve versie is. Gods werk is nog niet af. En dus wordt ons gezegd, nee, God zal niet deze wereld, God zal een nieuwe wereld maken. Nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Ik vroeg het aan Petrus, die zei, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid, daar gaat het allemaal om, blijft. Vertaald met woont. Want dat is wat het is. En ongeacht hoe vaak er ook staat dat God zag het werk aan dat hij gemaakt had en God zag dat het goed was en ziet het was zeer goed, er staat nergens dat het af was. Maar er staat wel ergens dat het niet af was. Het gaat in de rest van de Bijbel over. Het is nog niet af. God verloste Israël uit Egypte, maar daarmee was het verhaal niet af. God bracht hen in de rust, maar daarmee waren zij nog niet in de rust. De geschiedenis zou zich nog enige malen, zegt Hebreeën 4, herhalen. Het moet nog vervuld worden in de toekomst. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. God beloofde aan David een zoon en die kreeg hem. Maar was dat hem? Het antwoord is ja en nee. Hij was een beeld van degene die komen zou. Nee, dat staat niet over Salomo, maar over Adam. Maar dat maakt het verhaal nog sterker, hè? Adam was niet de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Hij was een voorbeeld van de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Staat er toch? Hij was een voorbeeld, Romeinen 5, van degene die komen zou, enzovoorts. Kortom, het werk is niet af. Het zal pas voltooid worden op wat wij noemen de jongste dag. Maar daarna begint het eigenlijk pas goed. God heeft eerst het een en ander te regelen, een basis te leggen voor die wereld die hij maken zou. Want zo staat het in Jesaja 66 en 65 bijvoorbeeld, die nieuwe hemelen en aarde die hij maken zou. God heeft eerst daar de basis voor te leggen en dat is wat hij nog steeds doet. En wat u en mij betreft, wat de mensen in het algemeen betreft, wanneer wij deel zouden willen hebben aan die wereld die God maken zou, wel nu, dan zouden wij ons daarvoor nu kwalificeren. En dat is niet zo moeilijk, wat moet ik daarvoor doen? Gewoon het kaartje aanpakken. Of hoe heet zoiets. Gewoon in hem geloven. Vertrouwen stellen op wat God heeft aangekondigd en men zou er deel aan krijgen. Wat menselijk misverstand is, dat hij zichzelf boven alles verheft en zichzelf als doel ziet. En eventueel, als hij een beetje evangelisch wordt, ziet hij zijn eigen redding als doel. Maar dan ziet hij nog zichzelf als doel. En dat is niet waar het over gaat. Hij is het doel. Zijn werk zal voltooid worden en wij zouden door genade daar deel aan krijgen. En dat dus onze levens als gelovigen zouden zijn tot zijn heerlijkheid. Ja, dat laat zich raden. Alles wat God doet is tot zijn heerlijkheid. Niet exclusief, wij zouden daarin delen, maar niettemin tot zijn heerlijkheid. En hoewel nu het eruit ziet alsof zijn naam gelasterd wordt, en dat is ook zo, zal toch blijken dat wat God doet ook in deze oude zondige wereld zal medewerken ten goede en dus tot zijn rechtvaardigheid en zijn verheerlijking en tot een betoning van zijn genade, barmhartigheid, goede tierenheid en hoe die attributen, die deugden van God mogen luiden. Laat het goed tot u doordringen. En al die uitdrukkingen die steeds herhaald worden over hem, zij de heerlijkheid enzovoort. Want hoe vaak staat dat in de Bijbel? Ontelbare malen, zelfs als je de psalmen niet eens meerekent. Nou, daar gaat het dus allemaal om. En daar zouden wij ons aan conformeren. En wij doen dat door simpelweg naar hem te luisteren. En daarmee zijn we weer terug bij de hoofdlijn uit deze brief. Want in hoofdstuk 12 gaat het verder met ik bid u dan. En dat betekent dus dat we inderdaad zouden luisteren. Dus met alle praktische consequenties van dien. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die genade, die barmhartigheid, die goede tierenheid die u ons geschonken hebt in Jezus Christus. Wij danken u dat uw zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen en ook dus aan ons. En dat we ons door die genade en daarmee uit uw woord mogen en kunnen laten onderwijzen. Opdat wij uw gedachten en uw wegen zouden leren kennen. En opdat wij vervolgens ons daaraan zouden kunnen onderwerpen. Opdat we deel zouden hebben aan uw werk tot rechtvaardiging en tot verheerlijking van uw onvolprezen naam tot op heden. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar dat geweldige doel dat u zich gesteld hebt en dat u ongetwijfeld zult bereiken. Een doel met betrekking tot nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont en waarin dus zonde, ongerechtigheid is uitgebannen. En waar alle onreinheid verdwenen is omdat u die wereld rein gemaakt hebt door het bloed des lams. Wij zeggen u dank dat wij reeds nu daaruit mogen leven. En als uw kinderen eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping en daarmee eerstgeborenen zijn geworden van die nieuwe schepping. En in het bijzonder zouden delen in de persoonlijke heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u daarom voor deze hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden. En wij vertrouwen, net als de apostel Paulus, dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zult voleindigen tot op de dag van Christus, wat ons betreft. En daarom bevelen we ons bij u aan de keer. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die genade, die barmhartigheid, die goede tierenheid die u ons geschonken hebt in Jezus Christus.